Psalm 119, vers 1, 32, 84. Psalm 119, vers 1, welzalig zijn de oprechten van gemoed. Vers 32, ik ben een vriend, ik ben een metgezel van allen die uw naam ootmoedig vrezen. Vers 84, mijn ziel bewaart uw trouwgetuigenis, dat heb ik lief. Ook doe ik uw bevelen. Psalm 119, vers 1, 32 en 84. En dan wordt er gecollecteerd voor diaconie, kerk en kerkbouwfonds.
Thank you.
Gemeente, met Gods hulp spreken we vanmorgen Gods woord uit 2 Koningen 4, de versen 8 tot en met 17, dat gedeelte wat ons ook zojuist is voorgelezen. En zo hopen we weer verder te gaan met de vervolgstoffen over de profeet Elisa. Nu dus 2 Koningen 4, vers 8 tot en met 17, en als uitgangspunt lees ik vers 8 tot en met 10. Het geschiedde ook op een dag als Elisa naar Sunem doortrok, dat al daar een grote vrouw was, de welke hem aanhield om brood te eten. Voorts geschiedde het, zo dikwijls als hij doortrok, week hij daarin om brood te eten. En ze zeide tot haar man, zie nu, ik heb gemerkt dat deze man Gods heilig is, die bij ons altoos doortrekt. Laat ons toch een kleine opperkamer van een wand maken en laat ons daar voor hem zetten een bed en tafel en stoel en kandelaar. Zo zal het geschieden wanneer hij tot ons komt dat hij daarin wijken. De man Gods, Elisa in Sunem. De band met de man Gods, vers 8 tot en met 10. Het woord van de man Gods, vers 11 tot en met 16. En de zegen door de man Gods, vers 17. De man Gods, zo wordt Elisa nogal eens genoemd, de man Gods Elisa in Sunem. De band met de man Gods, het woord van de man Gods en de zegen door de man Gods. Elisa, mijn God redt, dat betekent zijn naam, of mijn God is redding, of mijn God is redder. En het is opvallend, hij is de opvolger van Elia, dat deze Elisa zich zoveel bemoeit met de mensen in het gewone leven. Hij is daarvoor door de Heere bijzonder gebruikt. En we kunnen het ons nog wel herinneren, die geschiedenis van het water in Jericho, jongens en meisjes. Die bedorven bron, waardoor alles onvruchtbaar was, zo rondom Jericho. En Elisa die zei, werp er zout in. En die bron die werd weer zuiver. Die bron daar in Jericho werd weer goed. Zo zorgde hij in het leven van iedere dag voor die mensen in Jericho. En wat was hij ook betrokken bij de toestand in zijn land. We hebben hem gezien toen hij meeging op de veldtocht van de koning van Israël, van Juda, samen met de koning van Edom. En die wonderlijke redding, dat er grachten gegraven moesten worden in de woestijn en dat de Heere wonderlijk uitkomst gaf. Water stromen in het dal van Edom. En in deze hoofdstukken, gemeente, komen we hem tegen, ja, in het leven van gewone mensen. De weduwe, dat hebben we ook gehoord, met die vaten, al die vaten die ze neer moest zetten. En ze werden allemaal gevuld met olie. Wonderlijk, die weduwe. En nu krijgen we de geschiedenis van de Sunamitische, het echtpaar in Sunem, waar Elisa gebruikt wordt om ook in hun leven wonderen te doen. Dat is mijn God redt. Ja, dat wordt wel waar. Elisa, mijn God redt, rond 830 voor Christus. In de tweede helft van de 9e eeuw en de Heere wil daarin laten zien, ondanks alle zonden wil ik zo trouw voor mijn volk zorgen. Maar dat wil de Heere nog doen. Want de Heer is niet alleen een God die werkte in de 9e eeuw voor Christus. Maar de Heer is een God die eeuwig leeft. En die God van Elisa, die leeft ook in 2025 nog. En ook voor het leven van iedere dag mogen we alles aan deze Heere, aan deze God vragen. Er is niets te groot, maar ook niets te klein om aan de Heere te vragen. Ook als het gaat over je gewone leven, of het huwelijksleven, of het gezinsleven. En door alles heen liggen hier ook weer geestelijke lessen voor het leven van Gods volk. Hier de man Gods, Elisa in Sunem. En jongens en meisjes, dan geldt dat ook voor jullie. We zijn begonnen met dat versje wat Sommigen van jullie deze week moesten leren. Opent uw mond, eist van mij vrijmoedig op mijn trouwverbond al wat u ontbreekt. En we hebben eigenlijk helemaal niets, want we moeten alles aan de Heere vragen. Schenk ik zo gij het smeekt, mild en overvloedig. Nou, we gaan eens kijken naar deze geschiedenis. De band met de man Gods, vers 8 tot en met 10. Het geschiedde ook op een dag, het geschiedde. Zo lezen we in vers 8. Het gebeurde. De Heere die schrijft die geschiedenis, ook van het volk van Israël, van al die mensen, zoals de Heere dat ook van ons allemaal persoonlijk doet en weet, alle dingen, op een dag als Elisa naar Sunem doortrok. Die versen 8 tot en met 10 zijn de inleiding op de wonderen die daar gebeuren in Sunem. En die geschiedenis die loopt door tot het 37ste vers. Eigenlijk gebeuren er twee wonderen in Sunem, in dat gezin van die Sunamitische vrouw en haar man. Ze krijgen een kind, ze krijgen een zoon en ze krijgen hun zoon ook weer terug. Dat zijn de twee wonderen die in Sunem gebeuren. Ze krijgen een zoon en ze krijgen die zoon, als hij gestorven is, weer terug. En alles door de profeet Elisa als de man Gods. Hier de profeet Elisa op doorreis in Sunem. Waar ligt Sunem? Nou, dan moet je maar op een kaartje kijken. In de stam van Issachar. Niet zo'n hele bekende plaats. Op enkele plaatsen in de Bijbel lezen we wel over Sunem. In de vlakte van Jezreel, omgeven door boomgaarden, door cactusheggen. Een kruispunt, ja, dat was Sunem wel. Je kwam er wel eens door. Nogal eens door. En Elisa is er ook vooral op zijn reizen nogal eens doorheen getrokken. Als hij bijvoorbeeld van Samaria naar het noorden reisde. Soms tot Damascus toe. Dan kwam je wel door Sunem. En als je van de Karmel reisde, en als hij dan bijvoorbeeld reisde naar zijn geboorteplaats, Abel Mehola, ja, dan kwam je door Sunem. En zo kwam die man Gods vaak door Sunem. En dat is niet toevallig. Het geschiedde nu, zo staat er in de Bijbel, ook op een dag als Elisa naar Sunem doortrok. Over alles gaat Gods voorzienigheid. Ook over die kleine dingen in ons leven. Waarvan wij wel eens zeggen, nou, dat is ook toevallig. Nee, daar is niets toevallig. Alles wordt bestuurd, ook in de kleine dingen van het leven. Waarheen we gaan, wie we ontmoeten. Soms zomaar onverwacht, ongedacht, een gesprek, een ontmoeting waar we niet op gerekend hadden. En zo bepaalt de Heere van ieder mens, ook van u, van jou, van mij, ieder moment van de dag wat er gebeurt. Ook over die kleine dingen. Gods hand is in alle dingen. Dat we dat maar zouden opmerken. En dat mag ook in ons morgengebed. Dat doe je toch? Dat doen jullie toch ook, jonge mensen, je morgengebed. Kinderen, maar ook wij allemaal, dat slaan we toch niet over. In ons morgengebed vragen of de Heere ons deze dag, die Hij dan weer geeft, in alles wil leiden, ook in die ontmoetingen. Dan mag ook gevraagd worden of de Heer in zijn voorzienigheid dan ook ons wil helpen en voor ons wil zorgen. Vooral ook voor onze ziel, maar ook voor alles van ons leven. En het geschiedde ook op een dag. En dan, ja, dan komt Elisa, dan staat er dat al daar een grote vrouw was. Dan wordt er even de aandacht gegeven aan een grote vrouw. Dan moeten we niet denken aan een vrouw groot van postuur. Ze was heel groot. Nee, dat betekent hier dat ze rijk was. Een aanzienlijke vrouw. Een vooraanstaande vrouw. Een grote vrouw. Dan zie je ook weer het verschil. In vers 1 tot en met 7 gaat het over een arme weduwe. En hier gaat het over een rijke vrouw. Ze is groot van afkomst, groot van naam en groot van middelen, zegt kanttekening 13. Dus ze is daar een bekende in Sunem. Ze is ook rijk, welgesteld. De bekende Arthur Pink heeft heel veel geschreven over Elisa. Hij zegt ze was groot in rijkdom, in herbergzaamheid, in onderscheidingsvermogen, in ootmoed, in zorg, in tevredenheid, in wijsheid, in geloof. Hij gaat dus heel die geschiedenis van die vrouw na en ze zegt, en hij zegt ze is nu door Gods genade in alles groot geweest. Nou, dat is groot als dat van je gezegd mag worden. Als de Heere zo zijn genade in je leven geeft, dat dat, ja, zo van je gezegd kan worden. In alles groot. Niet omdat ze in zichzelf voornaam was. Ze was een arme zondares. Maar ze mocht groot zijn in al die dingen door de genade van God. En ze is vooral groot in godsvrucht. Dat is eigenlijk wel het grootste wonder. Ze is groot in godsvrucht. Wat betekent dat woord godsvrucht? Nou, dat betekent dat je verbonden bent aan God en dat er vruchten van God, van de Heere in je leven zijn. Dat je de Heere vreest, dat dat in alles van je leven uitkomt. En dat mocht nu zo zijn bij deze vrouw in Sunem. Daar kwam alles in haar leven wijst erop dat het een godvrezende vrouw was. Daar ging iets van haar leven uit. En dat is wel het grootste, hè? En dat houdt ons allemaal een spiegel voor. Wat gaat er nu van mijn leven uit? Van jullie leven? Gaat daar iets van, ja, ervan uit dat je de Heere vreest, dat je de Heere mag dienen, dat je de Heere wil liefhebben en ver bij de zonde vandaan wil blijven. Zij hoorde bij die 7000. De Heere had tegen Elia gezegd nog 7000 en dat mag Elisa hier ook tegenkomen. Dat was nog een getal van mensen, daar waren nog godvrezende mensen ook onder Israël. Ze is de vrouw van een rijke landbouwer, de welke hem aanhield om brood te eten. In het Hebreeuws staat er dan een woord en dat wil zeggen, ze heeft sterk aangedrongen toe. Ze zag iedere keer Elisa daar voorbij gaan en ze wilde graag dat hij kwam om de maaltijd te gebruiken. Hier is dus weer een vrouw die vertrouwt op de Heere. Een naamloze vrouw, want we weten haar naam niet. Haar naam wordt niet bekendgemaakt. Dus ze heeft wel een naam gehad natuurlijk, maar die naam staat niet in de Bijbel. Maar die vrouw zonder naam in de Bijbel, die heeft wel leren vertrouwen op die enige naam die er onder de hemel gegeven is door welke wij moeten zalig worden. En dan is er nog iets, een rijke vrouw. Rijke mensen kunnen die zalig worden, ja dat blijkt hier wel. Als je rijk bent, dan kan dat heel vaak een verhindering zijn om de Heere te zoeken. Dan ben je zo bezig met alles van deze aarde. Op je goed vertrouw je dan dat je eigenlijk weinig tijd hebt om aan de Heere te denken. Maar dat mag bij deze vrouw door genade anders zijn. Rijke mensen kunnen ook bekeerd zijn. Die kunnen ook zalig worden. De Heere Jezus zegt wel hoe zwaarlijk, hoe moeilijk zal een rijk het koninkrijk Gods ingaan, maar het is niet onmogelijk. Abraham was ook een rijke herdersvorst en hij was ook een pelgrim op weg naar dat hemelse vaderland. En deze vrouw ook, een rijke vrouw, maar ze dient de Heere. En ze mag van haar rijkdom, en dat is ook weer groot, de Heere dienen en ook ja, Gods volk verzorgen. Ze is echt een rentmeester over haar goed. We zullen dat vanavond ook wel horen vanuit zondag 42 als het gaat over het 8e gebod en ook het gebod is over het bezit. En zijn wij dan rentmeester? En alles wat we krijgen, dat krijgen we een poosje om te gebruiken. Dan moeten we altijd maar bedenken. In leen van een ander, want uiteindelijk is alles wat we krijgen van de Heere. Hij geeft het aan ons in zijn goedheid om er een poosje voor te zorgen. En om dat te gebruiken tot Gods eer. Om God en onze naasten te dienen. Daarvoor krijg je geld, daarvoor krijg je spullen. Om God te dienen en om je naasten te dienen. Om daar goed voor te zijn. Heere, wilt u mij dat leren? En voorts geschiedde het als hij doortrok dat hij daarin week. Zo lezen we in het laatste van vers 8. Zo dikwijls hij doortrok, week hij daarin om brood te eten. Daar ligt een band tussen de Heere, en het hart van die vrouw. De Heere werkt in haar hart. En als je de Heere lief krijgt, dan krijg je ook zijn kinderen lief. Dat is die godsvrucht, dat is die vrezen van de Heere in haar leven. Die liefdeband met de man Gods, dat is een band door de Heere gelegd. En gemeente, dan heeft Elisa daar natuurlijk het goed gehad bij die mensen. Als hij daar aan de maaltijd zat, dan heeft hij kunnen praten met die man ook, hè, over dat boerenbedrijf. Hij was zelf ook landbouwer geweest. Dus dat heeft wel, ja, verbinding gegeven. Maar dat was toch niet de voornaamste band. Voor al die geestelijke band die er was, ook bijzonder met deze godvrezende vrouw. Want ik ben een vriend, ik ben een metgezel van allen die uw naam ootmoedig vrezen. Psalm 119. En voor Elisa is Sunem dus echt een rustplaats geworden. Als hij dan op doorreis is, dan mag hij bij die mensen en mag hij bij die vrouw een onderdak vinden. Die vrouw ontvangt de man Gods. Met liefde, met zorg. En daaraan zien we dat zij ook de Heere lief heeft. De Heere, dat is in de eerste plaats, werkte dat in haar hart. En zo kreeg zij ook Gods kinderen, Gods knechten. En hier Elisa, hartelijk lief. Zoete banden, zong Groene Wegen, die mij binden. Aan des Heeren, lieve volk, wist zij mijn hart te vrinden. Hunne taal, mijn hart te tolk. En ze deelt mee tot de behoefte der heiligen. Paulus zegt in Romeinen 12, deelt mede tot de behoeften der heiligen, tracht naar herbergzaamheid. Nou, dat doet deze vrouw. Ze zet haar huis open, kom maar tegen de man Gods. Welkom om hier te zijn. En gemeente, waar ligt nu ons hart? Als je de Heere mag dienen, dan krijg je ook zijn kinderen lief, dan krijg je ook zijn knechten lief, zoals dat bij deze vrouw is. En dan kunnen wij ons daaraan, dan moeten wij ons daaraan ook toetsen. En ze zeide tot haar man, het is een vrouw met initiatief, vers 9, zie nu, ik heb gemerkt dat deze man Gods heilig is. Ze zeide tot haar man, die man die blijft hier in de hele geschiedenis wat in de schaduw. Maar uit alles blijkt dat hij ook wel eerbied heeft en hoogachting. En hij staat zijn vrouw op geen enkele manier in de weg. Op geen enkele manier. Is hij misschien ook, wat we dan wel eens zeggen, een stille in de landen geweest? En geestelijk wat in de schaduw gestaan heeft, en daar heeft hij geestelijk wat in de schaduw gestaan van zijn vrouw? Kan, hè? Dat is nog wel eens zo. Zijn vrouw veel van de Heere geleerd heeft. En de man, ach, die staat al wat in de schaduw. Het kan ook omgekeerd zijn natuurlijk. Dan mogen ze wel beiden de Heere vrezen, maar ze hebben toch zo'n andere plaats. Het kan zomaar zijn. Hè? Je moet soms denken bij deze geschiedenis aan Manoach en zijn huisvrouw. Dat waren ook twee mensen die de Heere vreesden, maar Manoach stond wat in de schaduw van zijn vrouw. Maar het gaat er maar om, ik hoef niet vooraan te staan, als ik maar mee mag gaan. Als die wortel van de zaak maar in mijn hart is. Hè? Daar gaat het om, op reis naar de eeuwigheid. En ze zeide tot haar man, vers 9, zie nu, ik heb gemerkt dat deze man Gods heilig is. Nu gaat ze er plan voor voornemen, ja, dan gaat ze even zeggen, gaat ze met haar man delen, dat plan. Deze man Gods is heilig, even bij stilstaan, deze man Gods. Elisa is een man Gods, een man van God. Je leest in de Bijbel wel meer over een man Gods. Mozes, dat was de man Gods. Ja, zo lees je dat over Mozes die een man Gods was. En zo lees je dat ook wel van David, de man Gods of de man zelfs naar Gods hart. Maar het is heel opmerkelijk dat het van Elisa meer dan 25 keer in de Bijbel staat dat hij een man Gods is. Wat is een man Gods, een man van God, jongens en meisjes? Dat is een man die van God gezonden is, hier tot profeet onder Israël. Dat is een man van God die de woorden van God aan het volk moet spreken. Dat is een man van God die de wonderen van God onder dat volk mag doen. Dat is een man die verbonden is met God. En nu staat er, ik heb gemerkt dat deze man Gods, ze zegt dus heel eerbiedig man Gods. Ish Elohim staat er dan in het Hebreeuws. De man van Elohim, de man van God. Ik heb gemerkt dat deze man Gods heilig is. Hij is apart gezet voor de dienst van God. Deze vrouw die ziet in Elisa en erkent in Elisa het werk van God. En ze erkent hem als de knecht van God, een ware profeet. Er waren natuurlijk ook andere profeten, valse profeten. Die had je in die tijd genoeg. Die spraken ook van allerlei dingen. Maar ik heb gemerkt dat deze man Gods heilig is. En laat ons toch een kleine opperkamer van een wand maken. Een eenvoudige logeerkamer. Jongens en meisjes op het dak. Hè? Die platte daken onder Israël. En daar werd dan een kamer opgemaakt. Er werd een eenvoudige logeerkamer getimmerd. Een bed, een tafel, een stoel en een kandelaar. Waar de profeet kan rusten, waar de profeet kan werken als nodig is. Maar waar hij nog een poosje langer kan blijven dan alleen de maaltijd bij hen gebruiken. Zie je de band met die man Gods? Ik heb gemerkt dat deze man Gods heilig is. Daar ging iets van deze ambtsdrager Elisa uit in zijn ambt. En nu moeten Gods knechten een ambt dragen. En de ouderlingen en de diakenen, ze hebben een ambt. We zeggen heel vaak, dat zijn de ambtsdragers. Ze dragen het ambt. Een verschillend ambt, drie verschillende ambten. Maar wel allemaal dragen we een ambt. En in dat ambt zijn we mannen van God gezonden. En dat geeft een ontzaglijke verantwoordelijkheid voor ons, broeders, om man van God te zijn. In onze leer en in ons leven. Dat we dicht bij de Heere mogen leven. En de woorden van God mogen spreken in het openbaar en bij de huizen. En blijkbaar is hier een wisselwerking. Die vrouw mag hem erkennen als een man Gods. Ik heb het gemerkt. Dat is groot. We zeggen het wel eens, een gezegende wisselwerking. Als je mag ervaren, die diaken, die ouderling, die predikant, dat is nu een man van God. Dat voel ik in mijn hart. Dat mag ik ervaren. Vanaf de preekstoel naar de kerkbank of thuis en weer terug. Of zo in huis als komen, als ambtsdrager komen. Wat een verantwoordelijkheid, gemeente. De Heere mogen dat ook geven. Dat moet ook uitkomen in een heilig leven, ook als ambtsdragers. En in een nauw leven aan de genadetroon. Maar ook de eerbied en het respect en dat de Heere daar getuigenis van zou mogen geven door de Heilige Geest. Hier mag dat zijn. Hè? Wat is zij verbonden aan deze ambtsdrager? En dan krijgt ze die profeet in huis, ze vergeet de herbergzaamheid niet. Ze doet de daad bij het woord, hè? Dat opperkamertje dat wordt daar gemaakt, jongens en meisjes. En dan mag Elisa daar komen en daar blijven. De band met Elisa, gelegd door de Heere zelf. Een band met de Heere en daarom ook aan zijn volk en aan zijn knechten, aan de ambtsdragers. Maar meer dan Elisa is hij, de Heere Jezus Christus. Elisa werd gediend door een vrouw van haar goederen. En wat lezen we van de Heere Jezus? Dat hij ook werd gediend, hij ging het land door. En ze dienden hem, die rijke vrouwen, van haar goederen, lezen we in Lucas 8. Hoe is ons leven? Psalm 119, die hij op het spoor der godsvrucht wandelen doet. En we hebben ook dat gezongen van, ja, verbonden aan Gods knechten. En verbonden aan Gods kinderen. Ik ben een vriend, ik ben een metgezel van allen die uw naam ootmoedig vrezen. Leg het hart er maar naast. Hoe is ons leven? We gaan naar het tweede, het woord van de man Gods. Vers 11. En het geschiedde op een dag dat hij daar kwam. En hij week in die opperkamer en legde zich daar neder. Plaats voor de man Gods. Elisa hoeft daar niet eens meer te kloppen. Bij die huizen was het zo, jongens en meisjes, zat een trap aan de buitenkant. Dus als Elisa naar Sunem ging, dan kon hij zo die trap op en naar zijn opperkamer gaan. Hij had daar een eigen plekje. En nu waren er heel veel mensen die hebben Elisa, ja dat weten we uit Bethel, hè, die verschrikkelijke geschiedenis. Kaalkop ga op. Hè, die hebben die jongens in Bethel, hè, die opgeschoten jongeren in Bethel, die hebben gezegd, man, ga weg hier. Wat hebben we met jou eigenlijk hier te maken? Dus Elisa heeft ook wel tegenstand, veel tegenstand ervaren. Maar hier ervaart hij liefde. Hij gaat die opperkamer in. Hij hoefde niet te kloppen. Maar weet je wat er nu nog veel rijker is? Die vrouw die kreeg Elisa in huis. Maar dat je die meerdere van Elisa in huis mag krijgen. Wie bedoel ik? Ja, dat is de Heere Jezus Christus. En die klopt wel. Zie, ik sta aan de deur. En ik klop. Zul je vanmiddag nog wel meer over horen. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Openbaring 3. Een kloppende Christus aan de deur van die gemeente. Maar die staat ook aan onze deur te kloppen. En indien iemand mijn stem zal horen en de deur open doen, ik zal tot hem inkomen. En ik zal met hem avondmaal houden. En hij met mij. Is die zaligmaker al in je huis? In je hart, gemeente? Of staat hij nog steeds buiten? Dat is ontzaglijk. Hoe lang staat hij al aan de deur te kloppen? Misschien al wel 50 jaar. Ja, maar. Zie, ik sta aan de deur en ik klop, dat zegt de Heere Jezus tegen die lauwe gemeente van Laodicea. Ben je misschien ook zo een lauw mens? Het ene niet en het andere niet. Laat me maar met rust. O, zie toch dat deze zaligmaker binnenkomt. Ja, gelukkig zorgt hij daar zelf voor, hè? Want als het aan ons lag, dan zou daar nooit iets van komen. Maar dat wij dan op die dichte deur van binnen zouden kloppen en zeggen, o, kom toch binnen. Want we hebben dat zo onmisbaar nodig. Zonder zaligmaker zal het echt niet gaan, mensen. We zijn op weg naar de eeuwigheid. En daarom, terwijl we die stem en die klop nog horen, verhard u toch niet, maar laat u leiden. En toen zeide hij, Elisa, tot zijn jongen Gehazi. Ineens lees je hier over Gehazi. De knecht van Elisa. Later zullen we nog wel meer over Gehazi horen. Is hij een van de knechten geweest van vader Safat daar in Abel-Mehola, die Elisa meegenomen heeft. In ieder geval, deze Gehazi is een bekende knecht, heeft nog wel meer knechten gehad, met name genoemd. Roep deze Sunamitische. Gehazi roept deze Sunamitische. En als hij haar geroepen had, stond ze voor zijn aangezicht. Die vrouw die wordt geroepen, wordt apart genomen, want Elisa wil iets aan haar gaan vragen. Elisa geeft haar straks een boodschap. En dan staat er in vers 13 tot en met 15, dat staat allemaal tussen haken, hè? Want hij had tot hem gezegd, tot Gehazi gezegd. Dan lees je wat Elisa heeft overlegd met Gehazi. Dan zegt Elisa heeft Elisa tegen Gehazi gezegd, deze vrouw die is zo goed voor ons geweest. Ze is zo zorgvuldig voor ons geweest. Ze heeft zo goed voor ons gezorgd. En als er dan liefde is, ja, dan wil je graag wat terug doen. Hè? Dan wil je als het ware wederliefde geven. Wat is er voor u te doen? Moet ik misschien een goed woord doen bij de koning of bij de krijgsoverste? Ja, Elisa had ook in de hogere kringen wel invloed. En die vrouw had tegen Gehazi gezegd, nee, ik woon in het midden mijns volks. Het is goed, ze is tevreden zoals het gaat met haar leven blijkbaar. Iets van die ware, echte tevredenheid. Ja, maar Elisa is daar, toen heeft hij gezegd, wat is er dan voor haar te doen? Is er dan toch niet iets wat we voor haar zouden kunnen doen? En dan zegt Gehazi, ja, ze heeft geen zoon. Ze heeft geen zoon en haar man is oud. En daarom had Elisa gezegd, roep haar. En daar staat ze in de deuropening. Deze vrouw die zo goed voor Elisa is geweest. Want ze heeft wel een groot kruis. Ja, samen hebben ze een groot kruis. Haar man en zij, ze hebben geen kinderen. Hierbij past het woord kinderloos. Kinderloosheid. Dat is een groot kruis. Dat is ook nu een groot kruis. Er zijn echtparen die de kinderzegen nooit hebben ontvangen. Geen vader en moeder zijn geworden. Maar later ook geen grootouders, geen opa of oma worden. En denk ook aan mensen die hun hele leven alleen gaan. Zij hebben ook geen kinderen, laten we dat ook niet vergeten. En zo was die kinderloosheid ook onder Israël, is nu een groot verdriet, maar in Israël zeker. Dan was dat in Israël verbonden aan het erfdeel. Als je geen zoon had, ja, dan had je geen erfgenaam die later op dat stukje grond wat je van de Heere gekregen had, kon wonen. Dan ging dat natuurlijk over naar anderen in de familie, die namen dat wel over. Maar eigenlijk ervaarden zulke mensen bij ons, stopt het. En nu lag daar in Israël nog iets bij. He, Israël was het beloofde land. En onder dat volk, uit dat volk zou eens in dat beloofde land de Messias Christus geboren worden. Dus als je dan geen nageslacht had in dat beloofde land, dan had je geen nageslacht die dat beloofde heil in de Messias zou meegaan maken. En straks de Messias zou gaan begroeten. Dus kinderloos zijn, dat had ook iets met het heil in de Messias te maken. Dat stopte als het ware voor je nageslacht. Gemeente, laten we dit zo benoemen. Ook vanmorgen, vanuit de preek, Elisa is een man die midden in het gewone leven stond. En wat wordt er onder ons ook, wat worden er ook onder ons veel kruisen gedragen. Maar ook dit kruis van kinderloosheid. Maar ik zou zeggen, ga er ook mee naar die meerdere van Elisa. Die alles vervullende zaligmaker. Elkana zei eens tegen zijn vrouw Hanna, ben ik u niet beter dan 10 zonen? Als die zaligmaker je zaligmaker mag zijn, dan is hij beter dan dan alles van deze wereld. En dan is dat kruis er echt nog wel. Maar dan wordt het vergoed en verzoet met de inkomst van deze zaligmaker. Gemeente, die vrouw, die mocht daar tevreden zijn. Ze zegt, ik woon in het midden mijns volks. De Heere die had het blijkbaar goed gemaakt in haar leven met zichzelf. Dat kruis was wel gebleven. Maar ik woon in het midden mijns volks. Ze mag tevreden zijn met haar plaats. Wat is dat ook groot als de Heere dat geeft. He, dat je natuurlijk in dat kruis en wat voor ander kruis het ook kan zijn. Maar dat je toch mag vergenoegd zijn. Tevreden mag zijn in het deel wat de Heere geeft. Zijt vergenoegd, zegt de apostel, met het tegenwoordige, want hij heeft gezegd, ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. Dus die kinderloosheid had in Israël iets afsnijdends richting het heilende Messias. Geen nageslacht om in het heil te delen en naar buiten te staan. En zo is het ook geestelijk. Dat mensen zo kunnen ervaren er buiten te staan in een doodlopende weg. Geen zoon, geen heil, maar dat kan ook zo geestelijk zijn. Dat je geen zicht hebt op Christus, geen zoon, niet geen zicht op die zoon van God. En waar is mijn hoop en waar is mijn moed gebleven? En zonder Heere Jezus Christus geen redding. En dan komt die boodschap, vers 16, plotseling in haar leven. En dan zegt die man Gods, op deze gezette tijd, omtrent deze tijd des levens, zult ge een zoon omhelzen. Nu komt het woord van de man Gods. En dan moet je eigenlijk denken aan Genesis 18. Die teksten die staan er ook onder. Dan komt die engel bij Abraham en bij Sarah. En dan staat Sarah in de opening, de deuropening van de tent. En dan krijgt ze ook de belofte van een zoon. En nu staat die vrouw hier in de deuropening van die opperkamer. En dan krijgt ze ook deze boodschap. Ge zult een zoon omhelzen omtrent deze tijd des levens. Alles afgesneden, geen naam, geen erfdeel, geen nageslacht, niet delen in het heil. En nu u zult een zoon ontvangen. O, als de Heere dat doet, ook nu vandaag, dat kan de Heere natuurlijk doen. Hij kan een kinderloos echtpaar zo onverwachts verblijden door de kinderzegen. Maar als we het nu eens geestelijk nemen. Mensen die zo in een afgesneden weg zijn terechtgekomen. En eigenlijk van alle kanten loopt het vast en geen heil bij God. En als daar dan die belofte komt van een zoon, u zult een zoon ontvangen. De belofte van Gods gunst, de belofte van Gods heil in de Heere Jezus Christus. Wat is dat rijk als die belofte zo heel persoonlijk tot u, tot jou in de nood en in de onvruchtbaarheid van je leven gezegd wordt. En dan zegt die vrouw, ach mijn Heer, gij man Gods, lieg, nee mijn Heer, gij man Gods, lieg tegen uw dienstmaagd niet. Dan is ze eigenlijk helemaal in verwarring. Je zou zeggen, man Gods, laat me nu even met rust. Ik kan dat als het ware nu niet verwerken. Je moest zien, die vrouw die mocht vergenoegd zijn in haar leven. En nu ineens gaat het als het ware weer opgerakeld worden. Nee, mijn Heer, gij man Gods, lieg tegen uw dienstmaagd niet. Het overweldigt haar, het duizelt haar. Die belofte van een zoon is zo groot voor haar, dat ze het eigenlijk nauwelijks geloven kan. En bang is dat het weer op een teleurstelling uitloopt. Kan dat geestelijk ook? Ja, dat kan ook. Als de Heere zoveel geeft in die belofte van Christus, dat je het eigenlijk als het ware niet verwerken kan. Ik denk aan die vrouwen bij dat lege graf. Ze krijgen de boodschap van de engel dat de Heere Jezus is opgestaan en dat hij hem voorgaat naar Galilea. En ze kunnen het niet geloven. Vrezen en grote blijdschap. Dat lees je dan. Het is een mengsel van vrezen en van blijdschap. Ik denk dat het bij deze vrouw ook zo geweest is. Maar zo doet de Heere. Onvruchtbaren delen in het heil, wat we samen gaan zingen uit Psalm 68, het derde vers. Springt op van vreugd, verheft zijn lof, die daar hij woont in het hemel, of een vader is der wezen. Psalm 68, het derde vers. Man Gods, Elisa in Sunem, de band met de man Gods, het woord van de man Gods, de zegen door de man Gods. En de vrouw werd zwanger en zij baarde een zoon op die gezette tijd, omtrent de tijd des levens die Elisa tot haar gesproken had. Vers 17. Kort en krachtig wordt het gezegd, u zult een zoon omhelzen. En de vrouw werd zwanger en baarde een zoon. Wat onmogelijk is bij mensen, dat is mogelijk bij God. De Heere vervult deze belofte aan haar, in haar en in hun onvruchtbare leven. Dat echtpaar in Sunem ontvangt een zoon door het onmogelijke heen. Daar klinkt in het huis het geluid van een kinderstem. Het geven van een zoon aan ouden vandaag en die lang kinderloos waren, is van ouds een voorbeeld geweest van goddelijke macht en gunst. Matthew Henry zegt dat. En dat noemt hij Abraham, wat heeft hij lang moeten wachten. En uiteindelijk is Isaac geboren. En Isaac, hij heeft zijn zeer gebeden samen met zijn huisvrouw Rebecca. En toen ontvingen ze eindelijk na jaren de kinderen. Jacob en Esau, Esau en Jacob. En Manoach. Simson werd geboren na jaren wachten. Elkana en Hanna, ze mocht Samuel ontvangen. Waarom doet de Heere dat nu toch? Door zo'n afgesneden weg. Dat is eigenlijk een voorbeeld zoals de Heere vaak werkt. Dan zeggen we wel eens door het onmogelijke, door het afgesnedene heen. Afgesneden, dat betekent het kan bij ons vandaan niet meer. Het houdt hier op bij ons. Het kan niet. Die mensen in Sunem, die hadden echt nooit meer gedacht dat ze vader en moeder zouden worden. Maar dan gaat de Heer het toch geven. Dat woord van de Heer, dat wordt trouw volbracht. God bouwde het huis van de vrouw, waar zij een kamer had gebouwd voor de profeet, zegt Matthew Henry. Ze bouwt haar huis. En die een profeet zal ontvangen, in de naam eens profeet, en zal het loon eens profeten ontvangen. Ja, zo mocht ze die profeet ontvangen in de naam van een profeet. Ze mocht hem als profeet eren. En ze heeft het loon van de profeet ontvangen. Wat een blijdschap, wat een zegen door de man Gods. De Heere die opent de baarmoeder en geeft de kinderzegen. Moeten we ook altijd maar zien, kinderzegen. Kinderen geeft de Heere zelf. Die nemen we niet, maar die krijgen we als de Heere dat geeft. Want kinderen zijn een erfdeel des Heeren. Des buiks vrucht is een beloning. De Heere vervult hier zijn belofte. Ge zult een zoon omhelzen en het gebeurt. Zo is toch ook geestelijk. Als we in onze onvruchtbaarheid, dat betekent dat we gaan leren dat er bij ons niets meer geestelijk te vinden is. Geestelijk onvruchtbaar heb je dat al eens geleerd. Uit mij nooit meer een vrucht tot in der eeuwigheid. Ik zal het nooit meer goed kunnen krijgen met God. En je krijgt dan een belofte dat het door die Zoon, de Heere Jezus Christus, goed kan komen. Dat is een wonder. Als je wat zicht mag krijgen op het heil in Christus, in die grote Zoon. Maar die belofte is die vervulling nog niet. Die vrouw die heeft tussen die belofte en het krijgen van die Zoon, daar lagen we natuurlijk maanden tussen. En dan mag ze die Zoon ook omhelzen. En in die kinderzegen lag ook iets van Gods gunst in het Oude Testament. De Heere had tegen dat volk gezegd, hè, dat gaat over het Oude Testament. De Heere zal u doen overvloeien aan goed in de vrucht uw buiks, in de vrucht uw beesten, in de vrucht uw lands. Dus voorspoed, dat was een teken van Gods gunst. Dus ook in die kinderzegen gaf de Heere iets van zijn gunst. En daarom was kinderloosheid onder Israël zo zwaar. Nog extra zwaar zou je kunnen zeggen, want zulke mensen die dachten, is God misschien vertorend op ons? Waarom hij ons die kinderzegen niet geeft? Want het is toch een zegen, een teken van uw bijzondere zegen als we kinderen mogen krijgen. En u waren dit mensen die de Heere vreesden. Zouden die nooit aangevochten geweest zijn? Met die vraag delen wij wel in Gods gunst. En kijk, zo is dat nu geestelijk ook. Dan gaat de Heere leren in je leven. Ik deel niet in Gods gunst. Die vloek die ligt op mij. En als je dan mag gaan horen van een zoon die gegeven is, een kind dat geboren is. En je mag dat kind gaan omhelzen door het ware geloof. Dat kind, die grote zoon, de Heere Jezus Christus, die alle vloek wegdraagt. En die vervult met zijn zegen. Hoe krijg je deel aan hem? Wel in die weg dat je iets van die vloek doorleeft. Van die ongunst. Van die onvruchtbaarheid. Van die geestelijke kinderloosheid, om het zomaar eens te zeggen. Dat je zegt, Heere, ik ben het ook niet waard dat u ooit aan mij denkt. En op die gezette tijd, zo staat het er hier, omtrent de tijd des levens die Elisa tot haar gesproken had. Het komt precies op die tijd. En het komt naar het woord van die man Gods. En zo blijft dat nageslacht van deze mensen delen in de beloften van de Heer aan Abraham, Isaac en Jacob gedaan en vervuld in de Messias. En je zou zeggen, nu krijgt ze door het onmogelijke heen een zoon. En het vervolg van de geschiedenis zegt, nu gaat ze door het onmogelijke, door de dood heen, haar zoon ook weer terugkrijgen. Dus dan wordt het weer onmogelijk. En dan moet je ook zeggen, wat een strijd is er ook om haar erfdeel geweest. Want in 2 Koningen 8, daar kom je deze vrouw nog een keer tegen. En dan is ze in het buitenland geweest, deze Tsunamitische, 2 Koningen 8. En dan is haar erfdeel eigenlijk van haar afgenomen. En dan krijgt ze dat op een wonderlijke manier weer terug. Dat lees je in 2 Koningen 8. En zo is er strijd in dit leven van die vrouw gebleven. De belofte vervuld en opnieuw weer strijd. Herkennen we dat? Als de Heer wel eens iets van zijn belofte gaat vervullen in het leven van zijn volk, van dat heil in Christus, dat wil niet zeggen dat dan alle strijd voorbij is. Dan komt er soms weer nieuwe strijd, weer nieuwe onmogelijkheden. Dan raak je opnieuw alles weer kwijt, om dan bij God vandaan die vervulling van dat heil in Christus te mogen, dieper te mogen doorleven. Weet je wat die vrouw dieper heeft doorleefd? Ik heb gemerkt dat deze man Gods heilig is. En daarom in het uitzien naar het heil, in alle onmogelijkheid, zou ik toch tot zulke mensen moeten willen zeggen, wacht op de Heere. De man Gods Elisa in Sunem. Heb jij een band met Gods kinderen? Liefde tot God geeft ook liefde tot Gods kinderen. Dat woord van die man Gods, dat kwam tot deze vrouw in de onmogelijkheid van haar leven. En ze ontving ook zegen. God zorgde trouw voor zijn volk. En nu is er echte zegen alleen door de Heere Jezus Christus. De grote man Gods. De meerdere van Elisa, mijn God redt. En die God doet wonderen, ook nu. Amen. Laten we eindigen met gebed. Heere, zegen uw woord ook van deze morgen. In de onmogelijkheid van het leven, in de onvruchtbaarheid van het leven, werd daar in het huis in Sunem een zoon geboren. Heere, u bent een wonderdoend God. Wilt u in tijdelijke noden uw zegen geven? En met alle kruisen, ook met het kruis van geen kinderen, bij u doen schuilen. Dat er iets van die ware tevredenheid mag zijn. Ik woon in het midden mijns volks. Maar mag ook met die geestelijke kinderloosheid, die onvruchtbaarheid, de toevlucht genomen worden tot die man Gods, waardoor het nu alleen maar kan. Heere, wilt u geven uw woord zo ook in de rest van deze dag, vanmiddag, onze ambtsbroeder gedenken en ook vanavond weer helpen. Ook in de zustergemeente vanmiddag, zegen ons samen vanuit dat heiligdom en vergeef onze zonden om Jezus wil. Amen. Psalm 75 vers 1, u alleen, u loven wij, is de slotzang. Psalm 75 vers 1. ontvang de zegen des Heren en gaat heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.